Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister.
En?
Aan het einde van de weg neemt de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
Alleen op de heide. De zon is ondergaan. Ons acht door de witte wolken zeilt de stille maan. Van den München, de stolten München, is niks te horen ontzien. Onder vijf griezen eken rekt zich de hünensteen. Over den moorgrond spint zich de nebel. En dat tuschelt zo zonderbaar. Zo is dat immer gewezen. Immer. Sie 1000 jaar. Prachtig gedicht van Georg Roeseler in het Diets. Het Diets dat ook gezongen wordt in ons volkslied. Als wij zingen Ben ik van Dietschen bloed. Dat betekent dus niet Duits, zoals iedereen denkt, maar Nederlands. Denk maar aan het Engelse Dutch. Zo dadelijk de vraag die iedereen stelt als die oog in oog komt te staan met die kanjers van stenen. Hoe hebben ze die hier gekregen?
De zon, het zand, de hitte en de rustige rivier. De stilte en de droogte. En de leegte van dit hier. De hemel en de aarde. De wijdheid van het land. En de wijsheid van één man. Dat is genoeg. Blijft het nacht, ik overdacht me.
In 1918 kreeg hij opdracht van de regering de in Nederland nog aanwezige hunebedden te inventariseren. Een hunebed is in de regel een steenkamer die bestaat uit grote staande stenen, dat wil zeggen zwerfstenen, overdekt door hele grote platte stenen. Met kleinere stenen is vaak, maar niet altijd, aan de zijkant een ingang gemaakt. Het geheel werd overdekt met aarde, zodat een forse heuvel ontstond. In Frankrijk heeft men het over dolman. In Duitsland over Hünengräber. In tegenstelling tot de naam die we de bouwwerken geven, heeft het steppenvolk, dat wij de Hunnen noemen, niets met de steenkamers te maken. Vroeger werd gedacht dat het bouwwerken waren die door de reuzen waren gemaakt. En reuzen werden ook wel Hunnen genoemd. De Hünenbedden zijn gebouwd in de steentijd, zo'n 5000 jaar geleden, door volken die worden aangeduid met de verzamelnaam Trechterbekercultuur. Deze naam is afgeleid van de vorm van hun aardewerk. Deze volken vormden vanwege hun grote spreidingsgebied waarschijnlijk geen homogeen geheel. De geschiedenis van dit volk is nog altijd een raadsel. En daarmee eigenlijk ook de bedoeling van hun stenen bouwwerken, de hunebedden. Wetenschappers denken dat een hunebed een prehistorische grafkamer is geweest. Maar dit is niet wetenschappelijk bewezen. Want bij de inventarisatie van Van Griffen trof hij geen prehistorische skeletten of resten van mensen aan. Dat komt door de bodemgesteldheid, zo stelde hij vast. Skeletten kunnen er volledig in vergaan. Hij was als bioloog opgeleid en met behulp van zijn natuurwetenschappelijke kennis kon hij de archeologie veel verder brengen dan met de toen gebruikelijke benadering mogelijk was. Om de regionale verschillen in bouwwijze te verklaren, is de zogenoemde bouwploeghypothese bedacht. Deze hypothese stelt dat hunebedden niet uitsluitend door de lokale bevolking werden gebouwd, maar door regionale ploegen van specialisten.
Stalk, it has withered.
Ze hebben nummers. En we zijn er echt trots op. Hunebedden. In Drenthe hebben ze er 54. En die worden aangeduid met D1, D2, D3 en zo tot D54. Maar ook in Groningen staan maar liefst 5 hunebedden. En zelfs Friesland heeft er 1. Veel Nederlanders denken dat er alleen hunebedden staan in Nederland. Maar ook dat is niet waar. Eigenlijk staat maar 10% van alle hunebedden in Drenthe. Even over de grens bij Drenthe en rond Osnabrück staan er nog eens 3 maal zoveel. En ook achter Hamburg zijn er meer dan 100 te vinden, tot in Denemarken toe. Buiten deze 3 Germaanse landen zijn er de menhirs van Obelix, oftewel de rechtopstaande stenen in Bretagne, en de stenenkring in het Engelse Stonehenge. Buiten Europa is er niet 1 hunebed te vinden. Of ja, toch, eentje, midden in Afrika. En niemand begrijpt hoe die daar terecht is gekomen.
Childhood living is easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am, you know I can't let you slide through my hands. Thank you.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan. Want dit is de nacht. Het domein van het duister. En...
de nachtrijder.
Elke goede morgen begint om een uur of acht. Maar daar ben ik al 20 jaar niet bij. Ik wil nog wel eens zeggen, ik maak het niet te laat vandaag. Maar dan is de dag nog langer niet voorbij. Een hoop lol en alcohol en ik weet niet wat nog meer. Maar nu is het beslist de laatste keer. Want dan wordt het wat een mooie dag vandaag en nog behoorlijk jong. We gaan er maar eens uit vandaag, dat is lekker voor de hond. Wat een mooie dag vandaag, de rommel uit mijn lijf. Geen rock and roll vandaag, maar lopen met mijn koters en mijn wijn. En hier is dan die morgen, die van de eerste keer. En eigenlijk voel ik me niet zo best. Gelukkig is het buiten een partij verschrikkelijk weer. Een mooi excuus en gauw weer naar mijn nest. Wat een lol die alcohol, ik heb spijkers in mijn kop. Maar na vanavond hou ik ermee op. En dan wordt het wat een mooie dag vandaag en nog behoorlijk jong. We gaan er maar eens uit vandaag, dat is lekker voor de hond. Wat een mooie dag vandaag, de rommel uit mijn lijf. Geen rock and roll vandaag, maar lopen met mijn koters en mijn wijn. Wat een mooie dag vandaag, en nog behoorlijk jong. We gaan er maar eens uit vandaag, dat is lekker voor de hond. Wat een mooie dag vandaag, de rommel uit mijn lijf. Geen rock and roll vandaag, maar lopen met mijn koters en mijn lopen.
Het was druk in het kleine dorpscafé. Bij de toog hing een groepje vermoeide veenarbeiders rond. De mannen spoelden hun kelen met helder bier. Twee wandelaars, een man en een vrouw, die aan een tafeltje apart zaten, namen kleine slokjes van hun thee. Het is me toch een raadsel hoe die hunne binnen zijn ontstaan, zei de vrouw. Ach, zei de man, dat lijkt me niet zo moeilijk. Met een paar lange touwen en een flink span paarden kom je al een heel eind. De gesprekken aan de toog verstomden. De arbeiders keken elkaar aan. Een van hen deed een stap naar voren, veegde het bier van zijn snor en zei: lang geleden woonde hier in Drenthe een groot aantal reuzen. Die van Rolde maakten altijd ruzie met die van Gieten. Ze zochten de grootste stenen op die ze maar konden vinden. Ze begonnen die stenen naar elkaar te gooien, maar nooit raakten ze elkaar. Bijna alle stenen vielen op een grote hoop. En zo zijn de hunnebedden ontstaan. De wandelaars keken de verteller ongelovig aan. Nu stapte een andere veenwerker naar voren. Hij schraapte zijn keel en zei: "Gaat u maar eens kijken in de emmerdennen. Op de bovenste steen van het hunnebed is nog de afdruk te zien van de hand van de reus." "Mag ik ook even?" vroeg een bebaarde collega. "Op diezelfde steen staan namelijk de afdrukken van de hoeven van het paard van koning Lodewijk Napoleon. De koning voerde zijn troep aan. Hij liet zijn vurige paard met een sprong bovenop de deksteen belanden. Daar wachtte hij als een levend standbeeld van een ruiter te paard zijn troepen op." "Ja, dat kan wel zijn. Maar het waren de reuzen die de hunnebedden maakten," ging de man met de snor verder. "En niet alleen de hunnebedden, ook de beken zijn door de reuzen gemaakt. Hoe zou de beek tussen Roden en Lieveren, anders aan de naam Reuzendiep, zijn gekomen?" De man en de vrouw deden er het zwijgen toe. "En waarom heeft het Reuzendiep zoveel bochten?" "Dat komt omdat er meerdere reuzen aan het graven waren. Ze hadden geen oog voor het werk van elkaar. Zo zijn al die bochten in de beek gekomen." "Je vergeet de heuvels, makker," zei de man met de baard. "Als je een heuvel ziet, dan weet je dat daar een reus zijn klompen heeft leeggekieperd." Triomfantelijk keken de vertellers naar het echtpaar aan het tafeltje. Van zoveel reuzenverhalen hadden de wandelaars niet terug. "We moesten maar weer eens opstappen," zei de man.
"Ja, bedankt hè, voor uw mooie verhalen," zei de vrouw.
Buiten vervolgden ze hun wandeling. Ze hoorden het gebulder niet dat binnenuit was gebroken. "Het is allemaal flauwekul, vrouw," zei de man.
"Wat je zegt, man," zei de vrouw.
Maar toen ze laat in de middag het dorpje Borgen bereikten en daar het hunnebed bekeken, toen sloeg de twijfel toe.
"Ja, misschien dat er toch lang geleden..."
Long ago, far away, life was clear. Close your eyes. Remember is a place from long ago. Remember, filled with everything you know. Remember, when you're sad and feeling down. Remember, turn around. Remember, life is just a memory. Remember, close your eyes and you can see. Remember, think of all that life can be. Remember. Dream. Love is only in a dream. Remember. Remember. Thank you.
Zo dadelijk in de Nachtrijder. Het verhaal van de twee reuzen Ellert en Brammert. Zijn het echt twee reuzen uit de Drentse mythologie waarnaar het Ellertsveld vernoemd is? Of waren Brammert en Ellert gewoon twee bonken van kerels die geïsoleerd leefden van de andere mensen? Waarschijnlijk dat laatste. Want je had in de Drentse venen en moerassen, waar niemand zich waagde, altijd wel zonderlinge kluizenaars, waaromheen steeds vreemdere verhalen werden verteld. Verhalen die steeds weer werden aangedikt, tot het een soort van plaatselijke mythes waren geworden. Hoe het ook zij, zo dadelijk het verhaal van Ellert en Brammert in De Nachtrijder.
Ik kan van alles wel bedenken, wat ik tegen u zeggen wil. Ik kan van alles wel bedenken, maar dan heb je zich niet veel. Je kunt pas weten wat ik bedoel. Had up thing you said, my foot I did that do, and I'll be there. My eyes are demon nacht is, dan wil het wel misschien. Maar als de zon er weg is, kan ik ding anders zien. Maar ons licht waar eerst weer weg. S'naast stille vuurde stang. Stam die wel wil ik giet als duurste wang. En is dat laag zo moeilijk niet. Want s'naast zie ik het niet zo duurster in. Ik ben geen lamp meer nodig, lichter kan het niet. Ik laat de maan zien lichter over schien.
Drenthe. Eeuwen geleden was het de meest primitieve uithoek van Nederland. Maar ronduit gevaarlijk was het no-go area tussen Schoonlo en Zweelo. Want op die heidevlakte stonden de reuzen Brammert en Ellert je op te wachten. Overal hadden ze touwtjes met belletjes over de heide gespannen, zodat ze reizigers bij tijds konden horen aankomen en hen in een hinderlaag konden lokken. Niet dat vader Brammert en zoon Ellert het om het geld deden. Nee, zij zochten de sleutel tot het geluk En ooit zouden ze de reiziger vinden die die sleutel bij zich droeg. Als Brammer thuis kwam met een vrolijke lach op zijn gezicht, omdat hij een zak dukaten had buitgemaakt, dacht Ellert: mijn vader heeft de sleutel tot het geluk gevonden, maar wil hem niet met mij delen. Maar Brammert zei: Ellert, als ik de sleutel had, zou ik hem aan jou geven, want jij bent de sterkste van ons tweeën, dus jij kunt hem het beste verdedigen. Maar steeds als Ellert zijn vader weer geloofde, dan gebeurde er weer iets. Zo vingen ze bijvoorbeeld een meisje uit Sleen. Ze huilde van angst. En Brammert, die nog nooit vrouwentranen had gezien, kreeg medelijden. Hij gaf haar eten en wees haar de weg naar huis. Toen Ellert 's avonds het tevreden gezicht van zijn vader zag, wist hij het zeker. Hij had wel degelijk de sleutel tot het geluk. Alleen, Ellert zou hem nooit weten te bemachtigen. Toen zijn vader sliep, met zijn hoofd op een heuvel, nam Ellert een pin en sloeg met een zware hamer het hoofd van Brammert vast aan de stugge kleigrond. Daarna greep hij zijn reuzenzwaard en stak ermee door zijn eigen hart. Waar Ellert neerviel, wordt sindsdien het Ellertsveld genoemd.
Dat is reuze, het is reuze om een reus te zijn. En wij zijn reuze, dat is reuze, reus zijn, dat is reuze fijn. Zeg, stel je voor, wij zijn zo groot
en alles is zo klein.
Dan speel ik met een echte boot
en met een echte trein.
Je koeien zijn als mieren,
een rivier dat lijkt een sloot.
Doordat wij echte reuzen zijn en reuzen zijn heel groot. Wij zijn reuzen, dat is reuzen, het is reuzen om een reus te zijn. Wij zijn reuzen, dat is reuzen, reuzen, dat is reuzen fijn.
Van Rotterdam naar Amsterdam,
dat doen wij in één stap.
Vertellen wij elkaar een mop,
is het een reuzengrap?
We spelen pingpong op een voetbalveld
en hebben reuzenpret.
En als we 's avonds slapen gaan,
gaan we in een reuzenbed. En wij zijn reuzen, dat is reuzen, het is reuzen om een reus te zijn. En wij zijn reuzen, dat is reuzen, reuzen, dat is reuzen fijn.
Умею шарики крутить, карманы выворачивать. Ай, лимончики, вы мои лимончики, где растет дерево в моем саду. Ай, лимончики, вы мои лимончики, где растет дерево на балкончике. На базаре шумиган слышны разговорчики, кто-то шепнул чемодан и унес лимончики. Ай, лимончики, вы мои лимончики, где растете вы в моем саду? Ай, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике? Бенемат свою любил, если ездил Бенемат, значит, я сюда возлать. Ай, лимончики, мои лимончики,
Midden in Drenthe liggen twee plaatsen die trieste herinneringen oproepen. Westerbork en Wijster. Die twee plaatsen met hun trieste herinneringen hebben meer met elkaar te maken dan je op het eerste gezicht zou denken. In 1945 riep de vrijheidsstrijder Soekarno de Indonesische onafhankelijkheid uit. Op een van de eilanden hadden de bewoners echter aan de kant van Nederland gevochten, in de Knil. En deze Molukkers hadden nu, los van Indonesië, de RMS uitgeroepen, de Zuid-Molukse Republiek. Toen Indonesië niet bleek terug te deinzen voor een militair offensief op Java, bracht Nederland de Zuid-Molukkers in veiligheid door ze naar Nederland te halen. Hier werden ze tegen hun wil uit de militaire dienst ontslagen. Ook werden ze ondergebracht in barakkenkampen, bijvoorbeeld in het voormalige concentratiekamp in Vught en in Westerbork. Daar wachten ze geduldig af tot ze terug mochten keren naar hun vrije Molukse Republiek. Maar Nederland deed niets meer. Dus bleven de Molukkers achter in hun houten barakken, waar de spanning in de loop van de jaren opliep, zonder dat buiten de kampen iemand echt iets in de gaten had. Tot dus die 2 december 1975, toen een Molukse hand letterlijk aan de noodrem trok in een trein die zich op dat moment ter hoogte van het Drentse dorpje Wijster bevond.
Bye.
vliegtuigkapingen kenden we al wel in 1975. Maar op die 2 december, bij Wijster, dat was de eerste treinkaping ter wereld. Misschien hadden de Molukkers wel de spannende film The Taking of Pelham 123 gezien, die een jaar daarvoor was uitgekomen, over de kaping van een metrotrein in New York. De oudere Molukkers hadden zich neergelegd bij hun trieste verblijf in de grauwe kampen van Vught en Westerbork. De jongere Molukkers niet. De Nederlandse regering, van de man die ze ook als hun vadertje Drees beschouwden, had hen beloofd te helpen bij het stichten van hun eigen Zuid-Molukse staat, de RMS. Maar er was niets van terechtgekomen. Na 30 jaar wachten in de barakken was het genoeg geweest. Vandaar die hand aan de noodrem. Bij aanvang van de kaping werd de machinist Hans Braam doodgeschoten. Toen bleek dat de Nederlandse overheid de eisen niet snel wilde inwilligen, werd de dienstplichtig soldaat en toevallige passagier Leo Bulter ook doodgeschoten. Op 4 december werd ook Bert Bierling gedood. De meest gewelddadige van de gijzelnemers was Eli Hahori, die in 2 gevallen de trekker overhaalde. De lijken van de doodgeschoten gegijzelden werden uit de trein gegooid en bleven daar dagen liggen voordat toestemming werd gegeven ze weg te halen. Op 14 december gaven de kapers zich over, waarbij meespeelde dat er berichten waren over represailles op de Molukken. Bovendien was het intussen flink gaan vriezen, waardoor het verblijf in de trein ook voor de kapers erg onaangenaam werd. Tijdens hun berechting in 1976 werden ze veroordeeld tot gevangenisstraffen van 14 jaar. Allen zaten hun straf uit, op Hahori na. In 1978 pleegde hij in de gevangenis zelfmoord. Kawawa, nagarete.
Sakasoyo, nakina sa. Cheers.